Dit is de wetenschappelijke podcast van MedNet, onderdeel van Springer Healthcare.
Ja, we zijn hier op het jaarcongres Praktische Huisartsgeneeskunde. En ik ben hier in een café, kun je wel zeggen, en aan het napraten met professor Dr. Gisela Terwind, hoogleraar neurologie LUMC. Zij heeft ons meegenomen in de nieuwe inzichten in migraine en de behandelmogelijkheden. Ja, Gisela, kun je wat vertellen, wat wil je eigenlijk dat degene die in de zaal zat bij jou meeneemt uit jouw praatje?
Nou, ik denk een van de belangrijkste dingen die ik hoop dat ze meenemen is dat je geen opioïden moet geven tijdens een migraineaanval. Want we hebben daar recent onderzoek naar gedaan en blijkt toch nog dat 13% van de migrainepatiënten op enig moment een opioïd krijgt. En 11% van die mensen die gebruikt het zelfs langer dan een jaar. 2% van die mensen gebruikt het overigens zonder recept. En ik heb hopelijk de huisartsen die in de zaal zaten wat handvatten gegeven, zodat ze weten wat ze wel moeten voorschrijven en wel moeten adviseren als er een acute migraineaanval is. En hoe je om moet gaan met als er geen respons is of als er recurrences zijn. En welke nieuwe middelen er nu ook voorhanden zijn voor de acute behandeling van migraine.
Nou, heel duidelijk. En ik was wel verbaasd eigenlijk dat wij als huisarts het niet in onze standaard hebben. En we schrijven het toch voor. Hoe zou dat kunnen? Hebben jullie daar nog iets in kunnen ontdekken in jullie onderzoek?
We hebben niet de voorschrijvers ondervraagd, maar we hebben het aan patiënten zelf gevraagd. En ik denk dat dat juist het inzicht geeft in ook hoe mensen het toepassen. Dus de achtergrond van de dokters weten we niet precies. Maar we vermoeden dat veel patiënten toch onvoldoende goed geïnstrueerd zijn door huisartsen en neurologen wat te doen bij een acute aanval. En dan in hun wanhoop, en als er geen voldoende respons is op de medicatie die ze normaal gebruiken, dan aankloppen bij de huisartsenpost, bij de huisarts. En dan vragen van help, je moet nu wat doen. En ik denk dat het dan op dat moment heel moeilijk is voor een huisarts om te zeggen, ik heb niks voor je, dus dan schrijven ze toch opioïden voor.
Ja, dus eigenlijk moet dat er gewoon uit. Dat gaan we ook doen, hè, na dit congres. En ik was ook nog benieuwd, want jij zei sumatriptan geen 50, maar gewoon 100 milligram. Geen gedoe, maar dit gewoon doen.
Ja, want we bespraken in de zaal dat volgens de standaard wordt geadviseerd om te beginnen met 50 milligram. Maar ik heb eigenlijk in mijn verhaal laten zien dat juist vrouwen vaak rondom de menstruatie langere aanvallen hebben die ook lastiger te behandelen zijn. En hoewel vrouwen meer last hebben van bijwerkingen, is het toch verstandig om dan een hogere dosering te geven, omdat het anders recurrences in de hand werkt. En dat wil zeggen dat vrouwen dan een paar dagen achter elkaar triptanen gaan gebruiken. En voor je het weet hebben ze meer dan 10 dagen per maand wat gebruikt. En is er sprake van medicatie overgebruikt hoofdpijn. En dat moeten we met z'n allen zien te voorkomen.
Dat gaan we ook voorkomen. Dus opioïden eraf. Dit gaan we voorkomen. Hartstikke mooi. En als mensen nu nog... Want ik zag ook dat jullie een onderzoek deden. En dat hoofdpijnonderzoek, hoe kunnen ze zich aanmelden? Heb je daar een website voor?
Ja, ik denk dat het leuk is voor huisartsen om ook naar onze hoofdpijnpodcast te luisteren. En natuurlijk naar die van jou. Omdat daar informatie op is voor hun patiënten, maar ook voor zichzelf. En op onze website www.hoofdpijnonderzoek.nl. Daar kunnen mensen zich aanmelden, gewoon via een aanmeldformulier. Als ze mee willen doen aan onderzoek. En we roepen ook vooral mensen met chronische migraine en medicatie of gebruikshoofdpijn op. En vrouwen met migraine, omdat we een studie doen, het heet de WAT-study, Women, Hormones, Attacks and Treatments. En dan kijken we naar de hormonale invloed op migraine. En die is giga groot bij vrouwen.
Wat goed onderzoek en wat een mooie oproep. Wij gaan dit meenemen. Hartstikke bedankt en wel thuis.
Graag gedaan, dankjewel.
Ja, en ook aan tafel Marjolein Streur en Daphne Uiterlinde. Zij hebben ons iets verteld over leefstijlgeneeskunde. Leefstijlgeneeskunde, met name ook de theorie en hoe maak je de vertaalslag naar de praktijk. Ja, Marjolein, jij hebt een boek geschreven, Leefstijlgeneeskunde in de praktijk. En ik ben heel benieuwd, hoe zorg je nou dat dat vanuit die theorie naar die praktijk gaat?
Nou ja, allereerst denk ik wat heel belangrijk is dat je je gaat verdiepen in hoe zitten nou de linkjes tussen leefstijl en gezondheid. Dus hoe hangt dat nou samen met voeding en klachten die iemand heeft of slaap en klachten die iemand heeft. Daar zitten echt heel veel ook fysiologische links tussen. Ook heel veel links die je met gezond verstand weet, maar ook echt fysiologisch. En als je dat eenmaal ziet en snapt en doorhebt, dan kan je eigenlijk al niet meer terug naar een andere manier van denken. Als je dat eenmaal ziet, kan je daarmee aan de slag. En dan is het gewoon een kwestie van gaan proberen in de praktijk en het gewoon eens ter sprake brengen. Want heel veel patiënten willen het ook wel bespreken. Alleen het komt niet altijd boven tafel.
Eigenlijk zeg je, de theorie hebben we. En daar krijg je bij jezelf eigenlijk een soort awareness. En dan ga je het eigenlijk vanzelf doen. Is dat eigenlijk wat je zegt?
Ja, dat is redelijk. Als je eenmaal op die manier naar ziekte en gezondheid gaat kijken, vanuit leefstijl en vanuit preventie, dan snap je daarna niet meer dat je ooit anders hebt gekeken. En dat we allemaal zitten te wachten tot er klachten zijn voordat we gaan behandelen.
Dus als je het eenmaal geïntegreerd hebt bij jezelf, dan kun je ook niet meer anders kijken. Nou, mooi. En dan naar jouw buurvrouw, Daphne Uiterlinde. Wat is nou de eerste stap voor een zorgverlener voor zichzelf om leefstijl die spreekkamer in te krijgen?
Ja, in aansluiting op wat Marjolein het vertelt en wat jij zegt bij jezelf, begin bij jezelf. En dat was voor mij echt wel een enorme eye-opener. Ik ben uiteindelijk, toen ik bijna burn-out was en het huisartsenvak niet meer leuk vond, de leefstijlcoachopleiding gaan doen. En de eerste module is coach jezelf. En dat was voor mij redelijk confronterend, maar ook wel echt de eye-opener. Want ik dacht dat ik al best gezond leefde en regelmatig sportte, maar ik maakte toch ook heel veel keuzes die niet zo gezond waren. En ik wilde bijvoorbeeld, ik speel klarinet in een orkest en dat wilde ik heel graag doen. Maar dat was altijd een sluitpost. Als ik alles had gedaan en als alle praktische dingen klaar waren, dan ging ik dat pas doen. En in die opleiding besefte ik me dat ik daar een keuze in heb. Dus nu is die avond heilig. En doe ik dat elke week. En hetzelfde geldt voor het sporten. Ik doe elke ochtend yoga. En pas als je dat denk ik ook bij jezelf gaat beseffen en ook echt gaat voelen, dan kan je dat ook in de spreekkamer uitdragen. En ik zit nu veel relaxter in de consulten. En dan merk je dat het gesprek ook veel meer loopt en dat je veel meer diepgang krijgt. Dus je moet het ook niet heel veel groter maken dan dat het is. En er gewoon mee aan de slag gaan. En wat we ook in onze presentatie vertelden, er zijn best wel wat tools die je daarbij kan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het leefstijlroer. Het is echt belangrijk dat alle zorgverleners ook lief blijven voor zichzelf. En niet ook de lat te hoog leggen. Want het is zo groot en zoveel. Ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik doe het maar niet.
Jij zegt begin bij jezelf en wees ook lief voor jezelf. En zelfcompassie. Ja. Moeten we zeker in de zorg gaan toepassen. En dan de laatste vraag voor jullie alle twee. Noem één take home wat degene die hier vandaag aanwezig zijn geweest van jullie mee moeten nemen. Dus ik begin weer bij jou, Marjolein.
Ja, wat ik zou zeggen is, probeer het gewoon eens. Begin eens ergens. En het is niet goed, niet erg als het niet meteen goed gaat. Maar probeer het als je bij jezelf voelt van, ik wil er iets mee. Ik heb er de ruimte voor. Ik heb er de energie voor om er nu iets aan te doen. Probeer het dan gewoon eens bij één patiënt. En als het niet lukt, nou, dan ga je bij de volgende keer. Probeer het weer opnieuw. Zo kan het ook.
Wauw, mooi. Ik ga het meteen toepassen. En dan nog even naar je buurvrouw voor een take home.
Ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ook gun jezelf ook de ruimte. Dus ga echt achterover leunen en luister naar die patiënt. Kijk wie er voor je zit. En het maakt niet uit waar je mee begint, als je maar ergens mee begint. En dat is dus niet zozeer per se de voeding of de beweging. Maar als je het echt lastig vindt, ga het dan over zingeving hebben. Want daar zit echt bijna altijd de opening.
Heel mooi. Dank jullie wel, dames. En dan de laatste die naast mij zit is Anneloes Smits, huisarts en kaderarts urogynecologie. Zij heeft ons net meegenomen in de overgang en de hormonale substitutie en de dilemma's voor de dokter. Ja, Anneloes, wat wil je eigenlijk dat de deelnemer meeneemt naar zijn praktijk?
Nou, vrouwen die in deze fysiologische fase in hun leven komen, die komen natuurlijk, indien ze daarvan klachten hebben, bij uitstek in de eerste lijn bij de huisarts. En schroom dan niet als die klachten hinderlijk zijn ze te behandelen. We hebben een uitstekende richtlijn en de behandelingen zijn veilig. Verder moet je realiseren dat de vrouw in deze periode van haar leven meer gezondheidsrisico heeft. Er is een hoog risico op hypertensie, er is een hoog risico op depressie. Als vrouwen met deze klachten komen, vraag dan door naar eventuele overgangsklachten of kijk in welke levensfase zij zit. En neem dat serieus, want vrouwen die er is een enorm verzuim en er is een enorm verborgen lijden bij deze vrouwen. We moeten er naar vragen, want ze erkennen het vaak ook zelf niet. Ze lossen het vaak zelf op. Ik denk dat dat mijn belangrijkste boodschap voor de middag is. En het is ontzettend dankbaar en het is ook ontzettend leuk. Dus zorg ervoor.
Eigenlijk hoor ik jou zeggen, de erkenning en de herkenning van een vrouw in de overgang en ook dat daar de therapie er is, goede richtlijn. En het is ook leuk om te doen.
Ja.
Hartstikke bedankt.
Ja, heel graag gedaan.
Dit was de podcast van MedNet. Heeft u een vraag aan een van de tafelgasten? Mail dan naar info@mednet.nl of laat een reactie achter via social media. Dank voor het luisteren.